Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van Elke dag telt. We zijn vandaag maandag 1 juni. Het begin van een nieuwe week en een nieuwe maand. En wij gaan vandaag zowel terugblikken als vooruitkijken. We gaan terugblikken op het einde van onze Mariathon, die wij juist hebben afgesloten. Heel de maand mei hielden wij onze Mariathon. En aangezien we nu 1 juni zijn, is deze officieel helemaal voorbij. Wij gaan ook even terugblikken op de Rozenkrans voor de Vrede die wij samen gebeden hebben op zaterdag, samen met de paus en de wereldwijde kerk. En dan gaan wij vooruitblikken op de programmatie van de komende dagen. Maar zoals altijd luisteren wij eerst naar muziek. We luisteren naar Hoe Mooi van Marjolein Keizer en Delize.
Deze nieuwe morgen laat ik me verwonderen als ik de voordeur achter mij dicht doe. Het is wat fris hier buiten, ik hoor de vogels zingen. Voor overgave oefenen ze 's morgens vroeg. Oh oh. Deken die weer optrekt als het eerste zonlicht door de wolken breekt. De hemel als een kunstwerk, een samenspel van kleuren dat vol enthousiasme van haar schepper spreekt. Oh oh.
Gemaakt ben.
ik de voordeur achter mij dicht doe.
Beste luisteraars, wij zijn vorige vrijdag een hele dag live geweest, speciaal om onze marathon af te sluiten. We hebben verschillende momenten gehad, maar de dag werd afgesloten door priester Carlo en Marianne. En zij hebben het onder andere gehad over wat de wereldfamilie nu eigenlijk is. Want wij roepen wel heel de maand op om hen te steunen, om de verschillende projecten over heel de wereld van de wereldfamilie van Radio Maria te steunen. Maar hoe werkt die wereldfamilie eigenlijk? En priester Carlo heeft dat voor ons uitgelegd.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van deze marathon voor de wereldfamilie van Radio Maria. Maar misschien is het eigenlijk nog wel goed om stil te staan bij de wereldfamilie. We geven graag nog eventjes de stand mee van de marathon.
En die stand is 48.215. En om die stand nog naar boven te zien gaan, misschien zelfs tot aan de 50.000, om deze marathon vanavond te kunnen afsluiten, wel, hoeft u gewoon maar te bellen. Nog een half uur kunt u bellen op het telefoonnummer 016 41 47 47.
En dan is het ook goed, beste luisteraars, om eens te spreken over die wereldfamilie. Want we zeggen dat, hè, de marathon voor de wereldfamilie, voor al die andere Radio Maria's overal ter wereld. Maar wat is eigenlijk die wereldfamilie? Over wie gaat het? We weten al, we hebben enkele maanden geleden, of is het ondertussen al een jaar, ik weet het niet zo goed meer, dat onze eigen programmadirecteur nu ook bij de wereldfamilie actief is, in het bestuur van de wereldfamilie. En dus is het misschien goed, priester Carlo, om nog even die wereldfamilie toe te lichten aan de luisteraars. Wat is de wereldfamilie? Wat doen jullie in het bestuur van de wereldfamilie?
Wel, we zijn met 12 personen in het bestuur van die wereldfamilie van Radio Maria. En die 12 personen zijn eigenlijk een vertegenwoordiging van alle continenten. Radio Maria is aanwezig op alle continenten, is aanwezig in o zoveel landen. En we hebben in de eerste plaats een voorzitter. En de voorzitter, Vittorio Vicardi, is een Italiaan en hij is voorzitter van die wereldfamilie van Radio Maria. En dat doet hij nu al verschillende jaren. Hij is eigenlijk de opvolger van de stichter van de wereldfamilie van Radio Maria. En dat was Emanuele Ferrario, die gestorven is in 2020. Vittorio Vicardi is dus de huidige president, de voorzitter. Hij is ook en tevens de voorzitter van de organisatie Radio Maria Italia. Dus hij heeft eigenlijk een dubbele taak. In de eerste plaats is hij de voorzitter dus van die moeder radio, Radio Maria in Italië, en dan ook van alle organisaties van de wereld, de wereldfamilie. Dan hebben we een vicevoorzitter of voorzitster. Zij is Alicia Del Cid en komt uit Guatemala. En verschillende van ons zullen haar wel al eens hebben ontmoet of gehoord via de radio, voornamelijk in het programma De Wereld van Radio Maria. En naast deze twee personen, de voorzitter en vicevoorzitter, zijn er nog 10 leden in het bestuur. En dat bestuur komt verschillende keren per jaar samen, heel soms ook gewoon via videoconferencing, maar ook soms echt fysiek in Erba, de hoofdzetel van Radio Maria. En van waar komen de leden? In de eerste plaats uit Italië, en dat is Pater Livio. Pater Livio uit Italië, natuurlijk de stichter van Radio Maria Italië, en die dan samen met Emanuele Ferrario de wereldorganisatie heeft opgericht. Dan gaan we naar het noorden van Amerika en hebben we Carlo Di Maggio. Hij is de voorzitter van Radio Maria in de Verenigde Staten en is lid van de wereldfamilie. Dus we hebben dan eigenlijk vertegenwoordigd de Verenigde Staten, We hebben ook de priester-directeur van Radio Maria Mexico. Dan hebben we de voorzitter van Radio Maria in Duitsland, en dat is Radio Horeb. We hebben ook de voorzitter van Spanje, van Radio Maria in Spanje. Dan hebben we de priester van Radio Maria Congo. En dan hebben we de voorzitter van Radio Maria Tanzania, voor het continent van Afrika. We hebben ook de priester-directeur van Radio Maria India. En we hebben de voorzitter van Radio Maria Nazareth, of eigenlijk de Radio Maria, die in Israël aanwezig is. En dan hebben we ook mezelf als programmadirecteur van Radio Maria in ons land, België, maar ook sinds dit jaar de programmadirecteur van Radio Maria in Franstalig Zwitserland. U ziet vertegenwoordiging dus van Amerika, door Mexico en de Verenigde Staten, vertegenwoordiging van Europa door België, Duitsland, Spanje en Italië, en vertegenwoordiging van Afrika door Congo en Tanzania, en vertegenwoordiging van Azië en daarbij ook Oceanië gerekend door de landen India en het Midden-Oosten, Israël.
En dan gaan we het zo dadelijk ook hebben over uw werk in Zwitserland voor het Franstalig deel, want het is vanuit de wereldfamilie van Radio Maria dat u natuurlijk naar daar bent gestuurd.
Dat klopt eigenlijk. Het is ook binnen dit bestuur dat ik zelf wat fungeer als vertegenwoordiger voor alle Radio Maria's in Europa en dan voornamelijk voor het editoriale deel. Vermits pater Livio eigenlijk ook omdat hij een zekere leeftijd heeft, niet meer zo goed naar de andere Radio Maria's kan gaan, is die vertegenwoordiging ook aan mezelf gegeven. Hiervoor heb ik eerst en vooral de taak om ook Radio Maria in Franstalig Zwitserland te doen. En ondertussen zijn er ook al uitnodigingen gekomen van andere Radio Maria's in Europa om die te gaan bezoeken, om daar zelfs retraites te gaan preken voor bijvoorbeeld enkele vrijwilligers die in die landen aanwezig zijn. Zo is er een retraite gepland in september in Kroatië voor alle vrijwilligers van Radio Maria Kroatië. En daar zal ik naartoe gaan om die retraite in een weekend te preken.
En we gaan het zo dadelijk nog verder hebben over uw verschillende taken, beste priester Carlo, aan de luisteraars natuurlijk. Misschien is het goed om jullie de tijd te geven om even te bellen en om die wereldfamilie te steunen. Al die Radio Maria's overal ter wereld.
Het telefoonnummer 016 41 47 47.
Darkness, my God, that is who
Beste luisteraars, wij gaan ook nog luisteren naar het allerlaatste deeltje van deze live-uitzending. Want we willen natuurlijk te weten komen of in herinnering brengen wat de eindstand was van onze marathon.
En we merken dat de telefoon overgaat, beste luisteraars van Radio Maria. Het is altijd zo mooi om te zien hoe fantastisch de luisteraars van Radio Maria zijn. In ons land uiteraard. En het is ook mooi om te kunnen zien op de verschillende sociale media's van andere Radio Maria's. Wel dat die ook zo'n fantastische luisteraars hebben. Eigenlijk kunnen we wel zeggen, werkelijk één grote wereldfamilie van Radio Maria.
En we hebben het eigenlijk nog niet vaak gedaan, maar we zouden kunnen aftellen, omdat de lijnen toegaan. Jawel, en dit exact over 10 seconden. Dan is het 18:30 en dan hebben we de lijnen gesloten. Dus het bellen is gedaan. En zullen we nu naar de eindstand gaan van de marathon mei 2026 voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. En jawel, er zijn nog mensen van het laatste uur. En we rekenen eventjes uit. En jawel hoor, we zitten exact op 50.000. Er is iemand die nog net die gift heeft bijeengebracht om aan 50.000 te geraken. En we gaan nog eventjes kijken of daar nog iets bijgekomen is. Jawel, er komt nog één iets bij. En we eindigen dus op 50.025 euro. 50.025, dat is de eindstand van de marathon van mei 2026.
En dat is een bedrag waar we in extreem dankbaar voor kunnen zijn, beste luisteraars. Het is zo mooi om te zien dat u gans onze familie van Radio Maria, jullie familie van Radio Maria, wereldwijd ondersteunen.
Ja, dat klopt. En dat is met een grote dankbaarheid dat we heel deze maand mei u hebben bestookt, als we dat zo mogen uitdrukken, met de vraag om Radio Maria wereldwijd te ondersteunen. We hebben dat natuurlijk zeer speciaal ook vandaag gedaan en we kunnen dus nogmaals zeggen dat we eindigen met een stand voor deze marathon 50.025 euro. Van harte dank. Laten we misschien aan het einde van deze marathon, ook al hebben we dit weekend nog verschillende terugblikken op de marathonmaand en op de verschillende projecten, toch kunnen we besluiten met dit bedrag, 50.025 euro, en dit door samen te bidden. Tot onze lieve vrouw, omdat zij ons helpt om Radio Maria wereldwijd verder te kunnen helpen. Bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En dan geven we u ook nog de zegen uit dank voor uw steun en uw gebed. De Heer zij met u.
En met uw geest.
En zegene u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Van harte dank, beste luisteraars, en heel graag tot binnenkort.
De luisteraars, afgelopen zaterdag hebben wij samen met de paus en samen met de volledige wereldkerk de rozenkrans gebeden voor de vrede. Wij hebben de blijde mysteries gebeden. En er waren ook verschillende mariale heiligdommen verenigd met ons in gebed. Af en toe konden we op het scherm in de Vaticaanse tuinen waar de rozenkrans doorging, bij de Lourdesgrot, konden wij ook deze heiligdommen zien die mee aan het bidden waren. Was een rozenkrans voor de vrede. We hebben gebeden voor alle slachtoffers van oorlog, vooral voor de meest kwetsbaren en de kinderen. We hebben gebeden voor iedereen die woorden van hoop en de troost van het geloof brengt aan bevolkingen die door oorlog getroffen zijn. Het derde tientje baden we voor het medisch en paramedisch personeel en alle vrijwilligers die humanitaire hulp bieden. Het vierde tientje voor iedereen die lijdt onder het geweld van oorlog, voor alle gevangenen en voor iedereen die vernederingen ondergaat, die de menselijke waardigheid schenden. En het vijfde en laatste blijde mysterie was gewijd aan het bidden voor een einde aan oorlog en de totstandkoming van duurzame vrede in de wereld. En laten wij ook voor deze intenties blijven bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Om deze rozenkrans af te sluiten, zongen wij samen de eeuwenoude hymne tot Maria Subtuum Praesidium. Deze hymne is geschreven ergens in de derde eeuw na Christus. En daar gaan we zo dadelijk naar luisteren. De tekst luidt als volgt. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, heilige moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn. Maar verlos ons uit alle gevaren. Gij, glorierijke en gezegende maagd.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, zo hebben wij teruggeblikt op vrijdag en zaterdag. En dan is het nu tijd om vooruit te kijken. Vanavond in het programma Heiligen Getuigen beginnen wij aan een nieuw boek. Wij gaan lezen uit de geestelijke geschriften van de heilige paus Johannes de 23ste. Die ook wel de bijnaam heeft de goede paus. Hij is voornamelijk gekend omwille van zijn goedhartigheid en omwille van het feit dat hij het Tweede Vaticaanse Concilie heeft geopend. Dat is vanavond na de complete. Kan u beginnen luisteren naar dit boek uit de geestelijke geschriften van Johannes de 23ste. Morgen dan om 20:00 wordt menslievend uitgezonden. Dit is de laatste kans voor u om naar deze uitzending te luisteren, want deze vrijdag gaan wij weer live vanuit een nieuw woonzorgcentrum, namelijk het woonzorgcentrum Sint Felix in Pajottegem. Dat is deze vrijdag om 10:30, maar dus morgen om 20:00 heeft u nog de kans om naar de vorige uitzending te luisteren. En daarin werd u een zeer mooie getuigenis gebracht van Frederik. En daar gaan wij samen naar luisteren. We zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel, Frederik, om ons te woord te willen staan.
Graag gedaan, absoluut.
Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Ter Mere als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
Jawel, je mag dat vragen. Dus na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keihof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd. Ik heb geen enkel achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren, waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelden zo gelukkig geweest. Dat klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo. Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een hele carrière erop zitten, waardoor dat ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken. Want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inzien, volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt, mensen. Zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is. Je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners. En je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen. Mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde, volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en je zelfontplooiing en je kan het als je wil. Hè. Je kent dat wel, heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. Je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. Ik vind het gewoon zalig.
Oké, je zegt dat u gelovig bent. Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
Ja, oké. Dus ik heb altijd... Er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké? Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al de jaren, ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd, dan, mijn denken. En rond heel het religie gebeuren. Ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt. En je moet zelf niet op grote schaal bekijken. Je kan het ook zelf lokaal zien. Hè. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, waar zit God daarin? En die religie, waarom manifesteert is die? Ik had daar een heel... En uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan besloten, om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu, natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector dat een heel andere sector is. Ook heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En toen is alles in een enorme stroomversnelling. Veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen, maar voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. De godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft, dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook... Ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is. En het zou echt... Ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, dat is het verhaal.
Ja, dankjewel om het te zeggen.
Ja, absoluut.
Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
In opleiding, ja.
In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
Ik ben voltijds. Dus dat is een speciaal traject dat we woonzorgcentra ook aanbieden. Waarbij je dus één dag per week studeert. Dus echt naar de school gaat. En daar word je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds. Eén dag per week ga ik naar de cursus. Normaal is er nog een halve dag waar we leerondersteuning krijgen, want er is toch wel heel wat taken en je moet studeren ook echt. Hè. Het is terug, back to the basics. En al de rest leren we hier. En dus ik heb het geluk, hier krijgen we dan iemand toegewezen die je stage mentor is. Dat is een van de verpleegkundigen hier. En ook de andere verpleegkundigen en mijn collega's weten dat ik dus nog heel veel te leren heb. En dus ik doe continu beroep op hun als iets mij niet duidelijk is. En zo leren we heel snel eigenlijk.
Oké. Dus dat klinkt heel mooi.
Ja, is.
En wat zijn uw taken dan? Kan u daar iets over
zeggen? Ja, het hangt ervan af. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk... Nu, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dat is oké. Okay. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing en dan nadien gaan we de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van iemand dat zich onwel voelt tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
Oké, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken.
Laat nou gaan, gooi die last eens van je schouders. Laat nou gaan, want het helpt je nergens heen. Rust die ons innerlijk bevrijdt. Altijd maar voortdurende strijd. Het is binnen ons bereik. Omdat zijn armen werden gespreid op het kruis. Op het kruis. Op het kruis. Op het kruis, waar hij de duisternis verdrijft, waar zijn liefde al het kwade overstijgt, onze redding voor de eeuwigheid. Kom nou hier. Blijf niet tobben in het donker. Kom nou hier en verdwaal niet in de mist. Rust die ons innerlijk bevrijdt van altijd maar voortdurende strijd. Het is binnen ons bereik, omdat zijn armen werden gespreid op het kruis. Op het kruis. Op het kruis. Zijn liefde al het kwade.
beste luisteraars, wij brengen u nog een mooie getuigenis. Eind mei, tijdens de internationale militaire bedevaart in Frankrijk, is Florian, een brandweerman uit Parijs, gevormd. Hij was vergezeld door zijn vormsel Peter Grégoire. Nu, hoe is het gekomen? Florian reanimeerde Grégoire nog net op tijd in 2023 in de Luxemburgtuinen in Parijs. Grégoire wandelde er met zijn familie en vrienden toen zich een noodsituatie voordeed. Florian trof hem aan terwijl de hulpverlening al bezig was. Ik heb zijn leven gered, maar Grégoire heeft mij geestelijk gered. Op een bepaalde manier hebben wij elkaar gered. 3 jaar later, zittend in de basiliek van Sint-Pius X in Lourdes, omringd door duizenden Franse militairen die aan de bedevaart deelnamen, vindt Florian het nog steeds moeilijk te bevatten hoe ver hij gekomen is. Hij is adjudant bij de Parijse brandweerbrigade en gestationeerd in de brandweerkazerne van Bourg-la-Reine. 2 jaar eerder kruiste deze 39-jarige brandweerman het pad van de 43-jarige Grégoire onder tragische omstandigheden. Vandaag is de man die hij weer tot leven bracht zijn vormsel Peter. Op 17 december 2023 waren er geen enkele voortekenen van het drama dat zich zou ontvouwen. Florian, die toen werkzaam was in de kazerne van Port-Royal, ontving 2 bevriende brandweerlieden en hun gezinnen bij hem thuis. Na de lunch spoorde hij iedereen aan om een frisse neus te halen. "Ik moest de troepen een paar keer op de been brengen," lacht hij. Uiteindelijk begaf het gezelschap zich naar de rand van de Luxemburgtuinen, in het hart van Parijs. Achteraf beseft Florian dat dit niet zomaar toeval was. Net toen ze een speelplaats bereikten, doorbrak een schreeuw de winterse namiddag. Een vrouw, 5 maanden zwanger, riep om hulp. Naast haar stonden haar 3 jonge zoontjes, tussen 2 en 6 jaar oud. Enkele meters verder was haar echtgenoot, Grégoire, plots in elkaar gezakt. "Aanvankelijk dachten we dat hij een epileptische aanval had," herinnert Florian zich. Samen met zijn vrienden, allemaal in burgerkleding, snelde hij naar de bewusteloze man. Hun echtgenotes brachten de kinderen onmiddellijk op afstand, want ze waren al zichtbaar geschrokken van wat er gebeurde. De 3 hulpverleners beseften al snel dat de situatie veel ernstiger was. Grégoire ademde niet meer. Ze begonnen onmiddellijk met reanimeren. "In dit soort gevallen telt elke minuut," vertelt Florian. "Zonder hartmassage verlies je ongeveer 10% van je overlevingskans per minuut. Als de hersenen geen zuurstof krijgen, kan de schade onomkeerbaar zijn." Florian riep versterking op en vroeg onmiddellijk om een ambulance. Toen gebeurde wat hij nog steeds beschouwt als een teken van de voorzienigheid. Er reed toevallig net een ambulance van het Rode Kruis voorbij, met een defibrillator aan boord. Na verschillende elektrische schokken begon het hart van Grégoire eindelijk weer te kloppen. "Het aantal mensen dat we daadwerkelijk weer tot leven brengen is ongelooflijk laag," zegt Florian met diepe emotie. Hij wijst erop dat van degenen die worden gereanimeerd, er maar heel weinig hun volledige mobiliteit terugkrijgen, zoals Grégoire, die nu met een stok loopt na zijn hartstilstand. "Het is een wonder." Toen Grégoire uit zijn coma ontwaakte, had hij nog maar 1 doel voor ogen: de man vinden die zijn leven had gered. "Ik dank God elke dag opnieuw," zegt hij. Toevallig had hij goede vrienden die eveneens brandweerman waren, samen met Florian. Het verhaal deed al snel de ronde en het duurde niet lang voordat er een weerzien werd georganiseerd. Zo verscheen Grégoire in januari 2024... samen met zijn echtgenote Camille in de brandweerkazerne. "Toen men mij vertelde dat er iemand op mij stond te wachten in de kazerne, had ik nooit gedacht dat het Grégoire zou zijn," herinnert Florian zich. Hij geeft toe dat hij hem niet eens onmiddellijk herkende. Toen de eerste verrassing voorbij was, vielen de 2 mannen elkaar in de armen. "Het was een bijzonder ontroerend moment," vertelt Florian. Ze wisselden contactgegevens uit en via berichten en ontmoetingen groeide er een hechte vriendschap. Florian ontdekte bij Grégoire een oprechte goedheid. Hij is een man met sterke waarden en een innerlijke rust die mij diep heeft geraakt. Deze twee mannen hebben elkaar gered, elk op hun eigen manier. Zoals vanzelfsprekend kwamen hun gesprekken uiteindelijk ook op het geloof terecht. Florian was als baby gedoopt uit traditie, maar had zijn geloof nooit echt beleefd. Zijn echtgenote, Lianne, die protestants is en haar geloof diep beleefd, had echter al een verlangen naar God in zijn hart gewekt. Ik had altijd vragen, maar ik deed er nooit iets mee, geeft hij toe. Grégoire was de katalysator. Grégoire daarentegen dacht dat hij te maken had met iemand die al sterk gelovig was. Ik was er altijd van overtuigd dat Florian een praktiserend katholiek was, zegt hij glimlachend. Toen ik hem in de kazerne ging bedanken, vertelde hij me dat zijn ouders een kaars voor me hadden aangestoken en dat de familie van zijn vrouw ook voor mijn herstel bad. Hun gesprekken werden steeds diepgaander. Florian vroeg Grégoire hoe hij met moeilijkheden omging en waar hij de kracht vandaan haalde om zelfs in de pijnlijkste momenten op God te blijven vertrouwen. De brandweerman was vooral geraakt door de voorbeeldige manier waarop zijn vriend omging met de omstandigheden rond de geboorte van zijn dochter, Alienor. Hij had al in de eerste uren van Alienors leven vernomen dat zij het syndroom van Down had. Hij vroeg me vaak waarom ik niet boos was, vertelt Grégoire. Hij was niet gewend om zo'n reactie te zien. Geleidelijk aan begon de brandweerman, die ver van de kerk was opgegroeid, een steeds duidelijker geestelijke weg te bewandelen. Die zoektocht bracht hem er uiteindelijk toe om het vormsel te vragen. Een stap die voor hem vanzelfsprekend was geworden. Op zaterdag 23 mei 2026 ontmoetten de twee mannen elkaar in Lourdes, samen met hun gezinnen, tijdens de internationale militaire bedevaart. Voor Grégoire was het de eerste keer dat hij de Mariastad bezocht. Ik had Lourdes altijd bewaard voor een bijzonder belangrijk moment, legt hij uit. Die dag was eindelijk aangebroken. Overmand door emoties liepen de twee mannen naar het altaar, badend in het licht van de basiliek van Lourdes. Ongetwijfeld dachten ze allebei terug aan die winterse namiddag in de Luxemburgtuinen, waar ieder van hen op zijn eigen manier een tweede leven had gekregen. Sinds die dag bestaat er een diepe band tussen de twee mannen. Die verbondenheid werd nog verder versterkt door het sacrament van het vormsel en groeide uit tot een ware geestelijke broederschap. Met eenvoudige, maar oprechte ontroering vat Grégoire het zo samen. Florian is voor mij als een broer geworden.
Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner soi-même. Sans amour, et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire? Et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même.
Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending. Trekken wij nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. Ons Bijbelvers komt uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 3, vers 34. Die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden. Zo mateloos schenkt God zijn geest. Johannesevangelie, hoofdstuk 3, vers 34. Die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden. Zo mateloos schenkt God zijn geest. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot morgen.